Welkom bij Pianoportretten. Gesprekken met mensen achter hun piano. Ik ben Martijn Heida. Ik werk als pianostemmer al vele jaren in en om Amsterdam. En in deze podcast ga ik in gesprek met de mensen die ik daarbij ontmoet. Met als startpunt steeds hun piano of vleugel. Tussen de gesprekken door vul ik hier en daar wat aan met een achtergrondverhaal of een leuk weetje. En vaak klinkt ook wat van de muziek die ter sprake komt. En met een beetje geluk laat mijn gesprekspartner de piano ook nog even goed horen. Veel plezier. Vandaag ben ik te gast bij Annette in Kootwijk. In de prachtige mooie bossen. In een, het is ook een heel bijzonder mooi huis. Hallo Annette.
Ja, het is een gek huis, hè?
Ja, ja, het is met allemaal gangetjes.
Ja, door... het is een verdwaalde huis. Echt een verdwaalhuis. Het komt omdat we altijd, altijd een beetje verbouwd hebben. Om de zoveel jaar moest er toch iets gebeuren. En daardoor werd het huis steeds ingewikkelder.
Ja.
Maar ook wel heel erg spannend.
Nou, ik kom natuurlijk in heel wat huizen. Maar zo'n huis als dit heb ik nog nooit gezien. Nee, het is echt prachtig. En je kunt overal prachtig naar buiten kijken. En je ziet hier midden in het groen.
Ja, rhododendrons. Eigenlijk is het stuk tuin wat je nu ziet, is eigenlijk, heb ik bedoeld als een kamer.
Ah.
Dus als je naar buiten kijkt, dan zie je hele hoge rhododendronstruiken.
Ja.
En dat is echt als een grote serre.
Ja.
En dat geeft een veilig gevoel. Als het bloeit, is het prachtig.
Ja.
En prettig.
Ja, het is heel mooi. Nou, we zijn hier ook omringd door allerlei kunst. En veel boeken.
Ja, veel boeken.
En je hebt dus twee vleugels staan. Ik heb ze net allebei gestemd.
Ja, gelukkig.
Ja, achterin een mooie, stabiele Yamaha-vleugel. En hier om de hoek een hele prachtige Blüthner-vleugel. En die zal al een hele tijd hier staan.
Ja, die staat. God, ik weet het niet meer. Ik word zo oud. Maar die staat er vast wel 30 jaar.
Ja.
Ja, het is ook een oud instrument. Veel ouder dan ik.
Ja.
Uit het eind van de 19e eeuw.
Ja.
Ik heb hem gekocht ook omdat hij de aanslag is licht.
Ja.
En dat was prettig. Die Yamaha speelt goed en is een hele fijne studievleugel. Maar de aanslag is gewoon pittig.
Ja.
En dit is licht. En dan, ja, voor mij was het prettiger om klank te maken, om te kleuren, om je aanslag te nuanceren.
Ja.
Zodat je hoort wat je zou willen horen.
En was de Yamaha er eerder? Of was
ja, die was veel eerder. Die heb ik al vanaf mijn 20ste.
Ah, oké, ja.
In Groningen, ik weet niet of je Groningen kent, maar je had daar een geweldige pianohandel in het centrum van de stad, Steenhuis.
Ja, nou bekend.
Oude Boteringenstraat, hoek Broerenplein. Ja, heel mooi. Daar heb ik hem vandaan.
Aha, en dus daarmee kwam je hier en op een gegeven moment kwam de Blüthner op je pad.
Ja, en dat was eigenlijk poëzie in de... In de klank.
Ja.
Dat heeft de Yamaha natuurlijk veel minder. Maar het is wel een goede, vind ik. De Yamaha is een mooie in die serie.
Ja. Ja. Dus je hebt verschillende stijlen gespeeld, waarschijnlijk op de verschillende instrumenten.
Ja.
Ja.
Ja, de techniek is meer voor de Yamaha. Maar ik heb daar vroeger alles op gespeeld. Maar dit, die Blüthner, is natuurlijk veel kleuriger. Het is veel genuanceerder.
Wat voor stukken leent de Blüthner zich goed voor, vind je?
Ja, eigenlijk ook heel goed voor impressionistische muziek. Maar ik speel al een tijd niet meer echt. Maar vorig jaar heb ik nog een... ik kan technisch dus helemaal niet meer goed uit de vingers, zeg maar.
Okay.
Dat is stijf, artrose, dat wil niet. Maar kleine stukjes... Kan nog wel. En vroeger werkte ik bij de radio, bij de kunstprogramma's, radio van de VARA. En daar deden we ook poëzieprogramma's. En dan zocht ik de stukjes muziek uit om de gedichten van elkaar te scheiden. Dat je even helemaal los kwam van de poëzie die voorgelezen werd. En een soort stilte, een kleurig stilte moment tussen die poëzie. En dat, dan zocht ik stukjes van 30 seconden, 40 seconden, weet je.
Ja.
En dat idee heb ik vorig jaar nog een keer gedaan hier, bij de presentatie van een gedichtenbundel van iemand, een kennis. En toen hadden we hier een groepje vrienden. En toen heb ik die stukjes weer gescheiden door hele kleine fragmentjes op de piano. Maar dat was dus ook een stukje uit de laatste Beethoven-sonate, een langzaam deel. Dat je die akkoorden hebt en dat je helemaal even loskomt van de middag en iets anders.
Ach,
dat was heel erg leuk. Dat was heel fijn, ja.
Een herinnering aan wat er echt heel mooi op heeft geklonken ooit tijdens dat hij hier staat. Heb je er zelf iets prachtigs op kunnen spelen, of is er iemand hier geweest die misschien zo heeft laten zingen dat je dat
ja,
nog niet vergeet?
Nou, een bepaald stuk weet ik eigenlijk niet meer, maar daar hebben veel mensen op gespeeld. Ja. Ik organiseerde in Apeldoorn vanaf 1990 masterclasses. Dat is een organisatie die ik had opgezet en ik organiseerde. Ik deed daar alleen organiseren en verzinnen. En ik had daar fantastische mensen die dan kwamen lesgeven in een orfhuis in Apeldoorn. Het was een kamermuziek masterclass. En de pianist die we heel lang hebben gehad, eigenlijk tot vorig jaar, was Pascal de Voyon, geweldige pianist. En er waren iets van 3-4 docenten altijd. Die logeerden altijd hier, repeteerden hier. Ah. En dan gingen we 's ochtends om 9 uur naar Orpheus. En dat was natuurlijk wel geweldig leuk. Colin Carr, de cellist. En dan gewoon al die stukken studeren, even doornemen.
Oh, geweldig.
Maar dat was dus niet een speciaal stuk, maar gewoon het repertoire van de...
Een heleboel speciale stukken.
Heel veel, ja.
Oh, wat goed. Ja, wat
ja, dat was heel dierbaar ook, echt leuk.
Ja, ik kan me voorstellen.
En dan het concert en dan 's avonds laat hier thuis komen en dan gaan koken, weet je wel.
Oh, heerlijk.
Ja, heel erg leuk. En daar is dit huis geweldig voor, want het is groot en midden in de nacht, je kunt alles. Je kunt zoveel waar maken als je wil.
Ja. Is er ook wel, heeft er ook wel flinke blues en dat soort feestmuziek?
Veel minder. Gelukkig heb ik nu een schoonzoon die meer die kant heeft. En dat is ontzettend leuk, ja. En mijn dochter, Anne.
Ja, die heeft ons aan elkaar voorgesteld jaar geleden.
Ja.
Hè?
Ja.
Ja.
Nou, dat was een leuke koppeling, vind ik.
Nou,
ik ben heel blij.
Ja, die heeft daar ook natuurlijk vroeger al op gespeeld.
Ja.
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 Zij had heel, heel streng pianoles. En in de herfst moest zij jachtstukjes... Je moet het haar maar eens vragen.
Ja.
Maar zij studeerde veel op de piano die nu bij haar staat. De Kuse.
Ja, die ken ik natuurlijk. Die mag ik ook al een tijdje stemmen. Maar die, wat ik net, we hebben al even hiervoor ook wat gesproken. Toen heb je me verteld dat die eigenlijk nog veel langer in je leven
is. Ja, dat is de piano van mijn oma. En mijn oma was in 1880 geboren en die piano ongeveer in diezelfde tijd.
Ja.
En Ja, dat was heel... Het is een moeilijke piano. Dus het is echt een oud instrument. Van ook in mechaniek, geloof ik. Ik weet niet, jij kent het mechaniek beter.
Nou, hij is erg goed gerestaureerd, vind ik. En ook opnieuw besnaard. En hij staat er nu heel goed bij op de gracht in Amsterdam. En ze laten hem ook regelmatig stemmen. Dus, maar het is inderdaad een heel ander...
Het is een heel ander instrument. En daar moet je echt goed werken om een toon te maken. Ja. Je kunt daar niet zomaar op tingelen, dan lijkt nergens naar. Je moet erop werken. En dat vormt je aanslag. En iedereen zei vroeger altijd, goh, je hebt een hele mooie aanslag. Komt door die piano van oma.
Ja, zie je? Oh ja. Wat mooi. Ja. Ja, omdat je dat dan, daar moet je het echt zelf.
Ja, je
zelf
moet tekenen, maken. Je moet kleuren, je moet alles maken.
Ja. Goed, dus in jouw leven is eigenlijk altijd een piano in de buurt geweest?
Ja, altijd. Ik had het ook heel erg nodig, denk ik. Want eigenlijk, mijn kinderen zijn veel muzikaler dan ik. Maar ik denk dat ik veel meer kleur uit het instrument haal. En dat was juist wat ik nodig had. Ik heb een hele rare achtergrond. Ik ben in Indië geboren, in 1942. En mijn moeder en ik gingen meteen het kamp in. Ah. Nou, dat was natuurlijk einde van schoonheid in ieder geval. Ik was een baby. Maar alles in zo'n kamp is vies, smerig, stinkend, verdrietig, eenzaam. En als je daar dan uitkomt, en mijn moeder heeft het niet overleefd, dan heb je iets in je leven nodig om je terug te trekken. Iets waar niemand bij kan. En ik ben me dat later gaan realiseren dat die piano dat voor mij was. Dus na de middelbare school ging ik een jaar naar Frankrijk. En het eerste waar ik naar op zoek was, was een piano. En die vond ik op het schooltje van de nonnen daar. En dat was een slechte piano. Ja. Maar toch was dat mijn moment van mij. Dat was mijn gordijn naar de wereld.
En ook en dat klankbord misschien?
Klankbord ook, en dat is altijd gebleven. Dus je hebt mensen die gaan tekenen, je hebt mensen die, ik weet niet wat allemaal, schrijven. Of verschrikkelijk lawaai gaan schoppen. Ja. Maar voor mij was dat die piano.
Wauw.
Dat was een soort dagboek. Ik weet niet hoe je het moet zeggen, maar dat was het.
Wat bijzonder, ja. Dat is een bijzonder verhaal. Ik wist dat niet van je.
Nee.
Maar ik begrijp het. En een piano kan dat dus echt betekenen. Eigenlijk, het is natuurlijk een klankbord voor alles wat er ook omheen gebeurt. En je kunt er heel veel in kwijt. Ja. Maar het kan dus ook als gordijn. Dat vind ik ook een mooi beeld. Ja.
Het was een zangerig, helder, klinkend en lichtspelend instrument. Er was van alles aan de vleugel gedaan, opnieuw op de oude wijze gepolitoerd ook, de hamerkoppen vervangen, de snaren en de pinnen ook. Niet eerder had ik een Blüthner van dichtbij gezien. Ik werd er verliefd op, kocht haar. Na het weekend zou ze bezorgd worden en die nacht droomde ik. De vleugel werd op een zonnige dag afgeleverd bij het Rijtjeshuis in Groningen, waar ik van mijn 5e tot mijn 7e woonde. Wij woonden op een bovenverdieping en de vleugel werd midden op straat gezet. Prachtig weer was het. De mensen uit de straat kwamen kijken en stonden er omheen, want zoiets gebeurde niet iedere dag. Schuin tegenover ons huis was opeens een café. De cafébaas ging direct de fototoestel halen, want zijn etablissement weerspiegelde zich romantisch in de openstaande glanzende klep. Dat zou hem een mooi plaatje opleveren. Het was druk op straat, met vrolijke, nieuwsgierige mensen. Ik stond achteraf, kon nauwelijks dichtbij komen, en toen mij dat eindelijk wel lukte, struikelde mijn blik vrijwel meteen over de lessenaar, die er vreselijk uitzag. Een slechte knutselaar zou van de lelijke plankjes zelfs nog geen duivenhokje willen timmeren. Zo lelijk waren de ruwe en vurenhouten plankjes. Als je er al aan dacht dat de lessenaar aan te raken, voelde je de splinters in je vingertoppen prikken. Onvergeeflijk om zoiets te maken en op een onbeholpen manier op het instrument te bevestigen. Ontdaan werd ik wakker. Gespannen wacht ik het moment af dat het instrument bij ons in Kootwijk bezorgd zou worden. En dat gebeurde volgens afspraak. De restauratie was een groot karwei geweest. Ook was van oude instrumenten ivoor verzameld om de toetsen die gehavend waren te vervangen. Het klavier was gaaf, egaal van kleur en de vleugel stond haast sierlijk op de prachtige poten. Het instrument werd thuis nog even gestemd en ik vertelde mijn merkwaardige droom. Een heel verbaasde blik kruiste de mijne, want de weelderige originele lessenaar in de vorm van gestileerde bloemranken bleek onmogelijk te herstellen geweest te zijn en was opgevoerd aan de kachel. De broers Kobalt hadden hun eigen fantasie volgend met smaak een lessenaar gesneden als een sierlijk ingelijste, opgaande, stralende zon.
Prachtig. Wat bijzonder.
Ja, dat je zoiets raars droomt.
Ja, en dat je het ook nog weer zo prachtig opschrijft.
Nee, dank je, ja.
Dank je wel, Annette. Het was een mooi gesprek over een mooie vleugel.
Dank je wel.
Dit was een aflevering van Pianoportretten. Dank voor het luisteren. En voor meer informatie kan je terecht op www.depianostemmer.net. De toon is gezet.